Wij waren in Matteüs 13 blijven steken in de gelijkenis van het onkruid, waar we gezien hadden dat onkruid en tarwe tezamen opgroeiden tot aan de oogst aan toe. En dan wordt er gezegd in vers 30, laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst en in de tijd des oogsten zal ik tot de maaiers zeggen, vergadert eerst dat onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar breng de tarwe samen in mijn schuur. En dan wordt er als commentaar geleverd in vers 41, of vers 40 eigenlijk al. Er staat gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt. Alzo zal het ook zijn in de voleinding deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen, en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders, die oren heeft om te horen, die horen. En dat laatste is dan de gebruikelijke, of een gebruikelijke toevoeging wanneer het gaat om verborgenheden. Maar hoe dan ook, het wordt duidelijk gezegd dat het scheiden van de tarwe en het onkruid, dat dat plaatsvindt in de voleinding der eeuw. En aan de andere kant is het zo dat we hier te maken hebben met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat betekent dat de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen eindigt in de voleinding der eeuw. Dus een conclusie die je na enig deduceerwerk kunt trekken. De gelijkenis spreekt over verborgenheden, maar de gelijkenis loopt tot aan de voleinding der eeuw. Dat betekent dat de verborgenheid dus in ieder geval loopt tot aan de voleinding der eeuw. En verder is het zo dat we de vorige keren stilgestaan hebben bij de uitdrukking, de voleinding der eeuw. En we hebben de begrip eeuw wat uitgebreid bestudeerd in de schrift. We hebben hopelijk gezien dat het bij een eeuw in de eerste plaats gaat om heerschappij. En eigenlijk om een persoon, namelijk de heerschappijdrager. Het gaat om aionen, namelijk personen. En in de tweede instantie is het al zo dat deze aionen, die immers regeren gedurende bepaalde tijd, dat die aionen tegelijkertijd bepaalde tijdperken bepalen. Hetgeen inhoudt dat het woord aion dus inderdaad vertaald kan worden met eeuw, als er maar vasthouden de oorsprong van het woord. Het gaat hierbij niet om de eerste betekenis van het woord, maar om een lagere toepassing van het begrip zelf. Zodat we eeuwen in de eerste plaats in verband brengen met heerschappij. En dan wordt het meteen duidelijk, want de tegenwoordige eeuw is de eeuw van Satan, of nog anders, de tegenwoordige eeuw is de eeuw deze wereld, namelijk Satan. Om een paar versen op een rijtje te zetten zo, in de gauwigheid, hè. En dat betekent dus dat deze eeuw bepaald wordt door de heerschappij van Satan. En dat betekent aan de andere kant dat de toekomende eeuw gekenmerkt wordt door de heerschappij van Christus. Maar we hebben bovendien ook al gezien dat de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw in feite tegenwoordig naast elkaar bestaan. Want de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen is feitelijk niet anders dan de verborgenheid van de toekomende eeuw. Ik weet wel, nou wordt het gevaarlijk omdat ik nou een onbijbelse uitdrukking gebruik. Dat wil zeggen, ik begin nou met terminologie te smijten die niet rechtstreeks uit de schrift komt. Daarom mag ik dat eigenlijk niet doen, maar ik doe het maar om duidelijk aan te geven waarom het gaat. Het koninkrijk, of laten we anders zeggen, de toekomende eeuw is nog verborgen, maar het bestaat al wel. We hebben dat gezien uit die schriftplaatsen waarin gezegd wordt dat wij uit de tegenwoordige eeuw getrokken zijn. En aan de andere kant dat we gezet zijn in het koninkrijk van de Zoon. Kortom, nog anders gezegd, dat wij de krachten van de toekomende eeuw smaken. Dat is, meen ik, de uitdrukking uit Hebreeën hoofdstuk 6. Gokje maken? Hoofdstuk 6. Maar dat gedeelte begint altijd in hoofdstuk 5. Achterin over vaste spijs en melk. En over baby's en volwassenen. En dan gaat het door met te spreken over degene die de gesmaakt hebben, de krachten der toekomende eeuw. En die des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn. en afvallig worden enzovoorts. Hè. Dat schriftgedeelte is dat. Maar er wordt gesproken over dat wij dus deel hebben aan de krachten van de toekomende eeuw. En als wij het dan niet zijn, dan waren zij het in ieder geval in die dagen al. Hetgeen dus in ieder geval betekent dat die krachten der toekomende eeuw al aan het werk zijn. En met een beetje goede wil, dan kun je de uitdrukking krachten der toekomende eeuw opvatten als krachten, namelijk de toekomende eeuw. Want die kracht is de toekomende eeuw, want de toekomende eeuw is dan Christus zelf. En die kracht is ook Christus immers. Ja, zo diep gaan we er meestal niet op in, maar als je nou goed zoekt, hè, dan kom je daar terecht. Waar het dus om gaat, is dat die eeuw al bestaat en dan zet ik het maar weer een keer op het bord. Het punt is dat vanaf de kruisiging van de Heer Jezus en zijn opstanding, want dat moet ik erbij vertellen, dat vanaf zijn opstanding en de hemel gaat, de toekomende eeuw begonnen is en bestaat in de hemel. Of anders gezegd, hij is de toekomende eeuw en hij is in de hemel. Als koning, zal ik het weer onbijbels zeggen, als koning naar de ordening van Melchizedek. He, want zo kan het natuurlijk ook. De goede man die was namelijk koning en priester. Tegelijk. En als de Heer Jezus nu hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dan is hij ook koning naar de ordening van Melchizedek. Vandaar dat hij zit op de genadetroon in de hemel. Daar heb ik het begrip koning en priester bij elkaar gezet. Dan heb je een genadetroon. Hè? Een heerschappij vanuit de genade. Het punt is dat het koninkrijk verborgen is in de hemel en straks geopenbaard zal worden op aarde. En dan gaat de lijn even doortrekken. Het wordt geopenbaard op aarde. Maar de situatie is deze. Dat die openbaring in de eerste plaats een fase heeft in de lucht. Namelijk wanneer de eeuw zelf, de toekomende eeuw zelf, namelijk Christus zelf, verschijnt in de lucht. En dan gaan wij hem tegemoet en hij openbaart zich daar aan ons. Als dat geen openbaring is, weet ik het niet meer. En het verhaal gaat dan zo verder dat we enige tijd later, ik zeg al zeven jaar later, dat we dan een openbaring van dat koninkrijk krijgen op de berg. Ik moet de olijfberg een beetje hoog tekenen, verhoudingsgewijs deze keer. En een beetje scheef ook, maar dat geeft niet, hè. Ik bedoel, zo scheuren doet hij toch. En het komt omdat hij zo hoog is en scheef is, dan zal hij wel een keer. Ik zal een streepje een beetje bezetten. Zeven jaar later krijgen we de openbaring van dat koninkrijk op de Olijfberg. Dat heeft dus te maken met Israël. Ik zal het er even bij zetten. In de lucht heeft te maken met de gemeente. Het is ook in de hemel dus. Hè. De lucht is de hemel immers. Dus heeft te maken met de gemeente. Daarna zijn openbaring op de Olijfberg aan Israël. En zoals al eerder gezegd, 33 jaar daarna krijgen we zijn verschijning op de troon. En ik teken er altijd zo'n stoeltje bij. Gemakshalve, dat kan iedereen zien. Dat lijkt sprekend op het ding wat ook in de ridderzaal staat. Dat kun je zo zien. Hè? Dus dat is de troon. De troon zijn er heerlijkheid. En dan begint wat wij kennen als het duizendjarig rijk. Of gewoon de duizend jaren. Dat is duidelijk eigenlijk. Het millennium. Het punt is dat het koninkrijk verborgen is tot aan de aanvang van de duizend jaren. Want het is namelijk nog niet geopenbaard. Maar aan de andere kant, dat de openbaring van het koninkrijk al begint op het tijdstip van de opname van de gemeente. Zodat we hier een 40-jarige periode hebben, die ook bekend is als de bedeling van de volheid der tijden. Want die ook bekend is onder de naam de parousia, de toekomst des Heren. Dat is een tijdperk, en eventueel noemt u het een bedeling, waarin het koninkrijk geopenbaard wordt. Niet is, maar wordt. En dat is heel moeilijk te zeggen in de grondtalen van de Bijbel. Maar het punt is dat de openbaring van het koninkrijk plaatsvindt gedurende die periode. Vandaar dat de verborgenheid aan zich doorloopt tot het eind van deze overigens zesde bedeling. Dus niet alleen gedurende deze bedeling, maar ook in de volgende. Maar aan de andere kant dat die toekomende eeuw, of het toekomende koninkrijk van Christus, in feite nu al bestaat, nog verborgen is en in de toekomst geopenbaard zal worden. En daar zien we die hele situatie van die twee koninkrijken en die twee eeuwen die gelijktijdig bestaan. Maar als er in de schrift gesproken wordt over de voleinding der eeuw, en we willen dat opvatten als een bepaald tijdstip, en we moeten dat wel opvatten als een bepaald tijdstip naar aanleiding van deze gelijkenis hier, dan is er maar één gelijkenis aan te wijzen. Want de eeuw waarin Satan regeert, de tegenwoordige eeuw, eindigt niet bij de opname van de gemeente. En ook niet bij de komst op de Olijfberg. Maar de tegenwoordige eeuw eindigt definitief bij de aanvang van de 1000 jaar. Wanneer de Zoon des Mensen zitten zal op de troon zijn en heerlijkheid. Tijdstip waarop de tijden der heiden en alles vervuld is, ja meer dan dat. Maar in ieder geval, het gaat erom dat op dat laatste tijdstip, wat ik hier dus aanwijs, dat op dat tijdstip inderdaad de tarwe van het onkruid gescheiden wordt. U ziet, we praten nu dus al niet meer over de gemeente, want we zitten al 40 jaar voorbij de opname van de gemeente. Maar neemt niet weg dat vast sinds de opstanding van Christus in ieder geval tarwe en onkruid gezaaid wordt, en dat het tezamen opgroeit. Ja, dan sla ik een boel over, maar de gelijkenis ook, hè? Daar gaat het nou niet om. Het groeit er samen op en het wordt uitgesplitst straks in de volleinding der eeuw. En dat is het hele verhaal. Wat er dus gezegd wordt, is dat, dat de oogst plaats zal vinden, dat de tarwe de schuur ingaat en dat het onkruid verbrand wordt, de tzizanion, dat namaakspul. Want dat namaakspul bleek namelijk niet te zijn van Christus, maar laten we maar nou maar voor de afwisselingen zeggen van de antichrist. He? Het bleek namelijk niet Jeruzalem te zijn, maar het bleek Babel te zijn, om dan nog maar eens een andere term vast te gebruiken. Die komt later nog wel een paar keer vaker aan de orde. Het leek er wel op, maar het wordt weggenomen. En dat is precies wat de schrift zegt dat er gebeuren gaat. Alleen het enige probleem wat wij daarmee hebben is dat diezelfde schriftplaatsen die daarover spreken in letterlijke termen, dat die schriftplaatsen gewoonlijk omgevouwen worden, omgebogen worden en van toepassing gebracht worden op totaal andere zaken. En ik refereer nu aan Matteüs 24 is het nog, Matteüs 24. Ik wil er niet te lang bij stilstaan, maar ik moet er wel even bij stilstaan. In Matteüs 24 vinden we dat vanaf vers 15 of anders vanaf vers 21 gesproken wordt over de grote verdrukking. Dan begint de grote verdrukking, staat er. En het zal zijn wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. En nu is het zo, en ja, dat heeft niks met Matteüs 13 te maken, dus ik moet het maar gewoon even zeggen. Het is zo dat die gruwel der verwoesting opgericht zal worden in de heilige plaats. Het gaat namelijk om de oprichting van een afgodsbeeld. Die gruwel der verwoesting zal opgericht worden in de heilige plaats halverwege die periode van 7 jaar. Ik wil er nou niks over vertellen. Als u dat niet snapt, dan haal ik op. Dat is dan heel jammer. Dan komt het nog een keer misschien, maar dan ga ik nou niet op in. Het punt is dat dan die verdrukking begint, dat er vervolgens gezegd wordt dat na de verdrukking, nee, laat ik het nou nog maar uitgebreider zeggen, ook de staat in verband met die verdrukking in vers 21, want als dan zal grote verdrukking wezen hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal, dat wil zeggen de verdrukking wordt niet alleen in verband gebracht met Israël, maar het wordt in verband gebracht met de wereld. Ik weet niet precies hoe, het woord kosmos wordt er gebruikt, ja. Komt over de wereld. En dan staat er zo die dagen niet verkort werden. Geen vlees zou behouden worden. Nou, korting of verkorting. Dat weten we tegenwoordig wat het betekent. Hè? Als ik hoef maar 3% te zeggen. Iedereen lacht en weet wat het betekent. Dank u. Oh, nee, en hij niet. Maar hij heeft ook nog geen salaris. Die Peter Thea daar. Oh, die 3,5. Die weet het nog beter dan ik. Nou. Waar het om gaat is dat als ze je salaris verkorten, dan betekent dat niet dat je van die korte, dat ze een stukje afknippen van al die biljetjes die je krijgt, want die krijg je toch niet. Betekent gewoon dat je minder krijgt, hè? En als de dagen verkort worden, betekent niet dat de klok harder loopt of zo, of dat de dagen nou maar 23 uur duren. Komt een hoofdloze problemen trouwens. Het betekent gewoon dat er minder dagen zijn. Hoeveel dagen dan wel? Dat is heel eenvoudig. Dat staat namelijk niet hier, maar dat staat al in Daniël, om maar eens wat te noemen. Daar staat namelijk dat die dagen van die verdrukking over Israël precies 1260 zijn. Daar kun je, ja, 42 maanden of 3,5 jaar of tijden een halve tijd. Hè? 1260 dagen, zo kan het ook nog. Want dat staat er ook nog eens. Hè? En waar het dan om gaat is dat je daar op die dagen niet weer wat van af moet trekken. Maar integendeel, deze dagen zijn al verkort. Dat zijn de dagen die altijd gegeven werden in Daniël. Daar kun je niks van afdoen, anders zou het in Daniël niet kloppen. Hè? Er zou later een amendement geweest zijn. Sorry, Daniël heeft het verkeerd gehad. Dan wel de engel die tegen hem sprak. Want het zijn er niet 1260, maar het zijn er 1256,5. Want ik haalde 3,5 af, nou natuurlijk. Maar dat gaat dus niet op, hè. Dit zijn al die verkorte dagen. Want wat staat er nou? Er staat, zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar onder uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Die uitverkoren, dat is altijd nog steeds Israël, in ieder geval. Maar het punt is dat de verdrukking over de wereld zal komen, niet gedurende 3,5 jaar, maar tot aan het begin van de 1000 jaren aan toe. En die verdrukking begint simpelweg bij Israël, zoals alle dingen bij Israël beginnen. Maar nadat Israël tot geloof gekomen is, begint eigenlijk de verdrukking pas goed voor de rest van de volkeren. Want dan worden de rollen omgedraaid. Dat is ook duidelijk genoeg. Dat staat in Zacharië 14 ook zo. Precies zo. Staat, die dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg. En dan zal de Heer strijden tegen die heidenen. Tegen die heidenen die net nog in die 7 jaar, in die verdrukking van Israël, nog Jeruzalem hebben ingenomen. Tegen diezelfde heidenen zal hij vervolgens strijden. Want dan is voor hun de verdrukking. Dan moeten zij tot gehoorzaamheid gedwongen worden. En in totaal neemt dat 33 jaar. Dat is tenminste vooruit zo gepland. En als ze dan nog niet tot geloof gekomen zijn, nou, dan weten we inmiddels wat er gebeurt. Want, wat gebeurt er dan? Dan wordt het onkruid van de aarde weggenomen, van de akker, en het wordt verbrand. Precies zo gaat het. En het staat hier in Matteüs 24 ook. Want dan gaat het verder met vers 29. En terstond na de verdrukking van die dagen. En vooral dat die dagen, dat is belangrijk dan, hè? Niet terstond na de verdrukking, maar terstond na de verdrukking van die dagen. Welke dagen? De enige dagen die wij kennen zijn die 1260. De verkorte dagen dus. Terstond na de verdrukking van die dagen. Zal de zon verduisterd worden, de maan zal als schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. En vers 30, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En Joël 2 zou zeggen in verband met diezelfde dingen, de zon zal verduisterd worden, de maan zal veranderd worden in bloed, want de dag des Heren komt. Ja, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Maar daar komt het dus op neer, dat op dat moment de dag des Heren komt, en op dat moment de geest uitgestort wordt op alle vlees, dat is nog steeds Joël 2. Als de zon verduisterd wordt en de maan haar schijnsel niet geeft, wordt die geest te dien dagen uitgestort op alle vlees en de jongelingen zullen dromen enzovoorts en zullen gezichten zien enzovoorts. Teken in de hemel. En dan staat er, en er zal ontkoming zijn te Jeruzalem. Dat klopt, want de Olijfberg scheurt dan. Want de zoon des mensen zullen ze zien verschijnen. Dat staat hier. Vers 30, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Eerst wordt het teken gezien en daarna wordt de man zelf gezien. Ja, de man, de mens, de zoon des mensen, de man Adam, de tweede, de laatste Adam. Zodat iedereen weet wie het is, eerst verschijnt zijn teken. Ik ga er niet diep op in, maar het is dan ongetwijfeld de Davidster, hoor. En dan verschijnt hij zelf. De enige aanmerking die ik moet maken is dat het klaarblijkelijk zo is dat het woord aarde hier een onjuiste vertaling is. Niet op taalkundige gronden, maar op theologische gronden. Het woord moet vertaald worden hier met land. Het gaat over Israël. Dat blijkt ook uit de overeenkomstige schriftgedeelte in Zacharia 12 En ja, 12 en 13, daar staat het ook. Dan zullen alle geslachten van Israël namelijk, alle geslachten van het land, zullen over hem rouw bedrijven. Dan staat er ook bij welke geslachten, welke stammen, welke familie. In het bijzonder staat er allemaal bij. Dus daar verwijst dit naar. En het is dus het tijdstip van de komst van Christus op de Olijfberg en dat wat er onmiddellijk op volgt. En daarom staat er vervolgens ook, hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid en ze uitverkorenen bijeen verzamelen. Want de terugverzameling van Israël vindt plaats na de bekering van Israël, niet andersom. De mensen die het andersom willen geloven, die snappen dan van de hele, al die profetieën niks meer. Dat kan niet meer namelijk. Dat is dan onmogelijk. Het punt is, eerst komen ze tot bekering en dan zal de Heer hen terugverzamelen. En dat gebeurt dus in de loop van die 33 jaar. Hè? In het begin daarvan, voor mijn part, maar in ieder geval, het is in die periode. En dan staat er en leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Ik sla een paar versen over, dan vers 34. Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Er staat, leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten. Kortom, wanneer je tekenen van leven ziet in de vijgenboom. Daar komt het op neer, hè? Tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, is een teken van leven. Anders kun je niet weten of die leeft of dood is. Het is een teken van leven. Nou, wanneer, dan staat er. Zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo, o gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. En ik zeg altijd maar zo, wat wij vandaag zien, dat kan een heleboel zijn, maar niet het uitbotten van de vijgenboom. Wat wij vandaag zien is eventueel een dode vijgenboom. Een verdorde vijgenboom. Van wie gezegd werd, aan u groeien geen vrucht meer deze eeuw. Ja, deze eeuw niet meer. In eeuwigheid is het dan vertaald. Maar de strekking is duidelijk. Hij is ton aan Jona staat er. Dus dat is tot de eeuw. Deze eeuw betekent het zo ongeveer. En dat betekent dat die vijgenboom dus in deze eeuw geen vrucht draagt. Maar wat hier staat, is dat als je zult zien dat de vijgenboom tekenen van leven vertoont. Nou, leven kan alleen komen, niet van Hetzel, maar van de Heer. Hè? Nee, niet de Heer Hetzel. Dat is weer wat anders, hè? Leven komt alleen door wedergeboren tot stand. Eeuwig leven, leven van de toekomende eeuw, daar gaat het om. Dat komt tot stand bij de wedergeboorte van Israël aan het eind van de 70e week. Dan gaat de Heer Israël terugverzamelen naar het land. Dan komt de vijgenboom tot leven, nog niet tot vruchten. Want de vrucht van de vijgenboom is dat alle geslachten des aardrijks in Israël gezegend worden. Dat wil zeggen door Israël gezegend worden. Want daar komt het op neer. De belofte aan Abraham wordt dan vervuld. In u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardes gezegend worden. Dat is de vrucht van de vijgenboom. Maar dat is de toekomende eeuw, ja. En dat is dus in de 1000 jaar. En wat daaraan vooraf gaat, is uiteraard dat die boom tekenen van leven geeft. Dat zijn tak teder wordt, dat zijn bladeren uitspruiten, dat die gaat bloeien. En daarna pas vrucht dragen, dat is de volgorde. En dat is hier in de schrift ook zo. En dan staat er, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, maar het is dit geslacht wat dit ziet. En wat die vijgenboom tot leven ziet komen aan het einde van de 70e week. En dan staat er niet, nou is het afgelopen, nee, nou begint het pas. En nou wacht nou maar af, want nou is het nog maar, is het binnen één generatie. Deze generatie zal niet voorbij gaan. Dat klopt, precies 33 jaar. Die komt niet uit dit hoofdstuk trouwens, die 33 jaar. Maar waar het om gaat is dat we hem hier wel bevestigd vinden. Namelijk een aanzienlijke periode ter lengte van zo ongeveer één generatie. Heel ruim genomen, want er staat niks exact bij. Bovendien weet niemand hoe lang een generatie exact is. Want dat meet de Bijbel nog helemaal niet. Daar kun je weinig mee. Maar het klopt wel. Er zit een periode tussen vanaf dat het tak teder wordt, vanaf dat Israël tot bekering komt. En het is dus na de wederkomst van Christus, want dat stond al in vers 30. Na zijn komst op de Olijfberg bedoel ik dan. Maar dan staat er, vers 34, voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Let wel, het begint hier. Eind van de 70e week. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En daar valt de 1000 jaren ook onder. Want dat waren immers de beloften die in Israël gedaan waren.
En dan is het volgende punt dus, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Want dat gebeurt dan na de 1000 jaren, hè? De jongste dag. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. En wat daarvan staat, vers 36, doch van die dag en die uren weet niemand. Doch van die dag en die uren weet niemand. Als je het anders zegt, hè, dat betekent maar van deze dag en deze uren weet iedereen. Nou ja, kan iedereen weten. Maar dat is wat hier staat. Doch van die dag en die uren weet niemand. Maar dat gaat over de dag, over de jongste dag en het tot stand komen van de nieuwe hemel en aarde. Want duidelijk is dat dat gebeurt niet onmiddellijk aan het eind van de 1000 jaren, maar enige tijd daarna. Omdat aan het eind van de 1000 jaren eerst Satan een kleine tijd moet worden losgelaten. En pas daarna volgt de jongste dag. Zie? Dus dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar waar het nou om gaat is dat die toekomende eeuw dus feitelijk gevestigd is, geopenbaard is bij de aanvang van de 1000 jaren. Dat betekent aan de andere kant dat de tegenwoordige eeuw vervuld is of voleindigd is bij de, op hetzelfde tijdstip. Maar daarvan staat dan vervolgens in Matteüs 24, vers 37. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En er worden twee tijden uit de historie met elkaar vergeleken. Ik bedoel niet uit het verleden, maar uit de historie. Historie wil zeggen geschreven geschiedenissen, geschreven gebeurtenissen. En daar gaat het nou om. Er worden twee perioden uit de heilshistorie met elkaar vergeleken. Namelijk de periode van het leven van Noach op aarde. De dagen van Noach. Niet de zondvloed of zo. Nee, de dagen van Noach. De periode waarin hij leefde, kennelijk voor de zondvloed. Die wordt vergeleken met de toekomst des Heeren. Met de toekomst van de Zoon des Mensen. Niet met de dagen voor zijn toekomst. Niet met de dagen na zijn toekomst. Maar de dagen van zijn toekomst. Kan dat dan? Ja, dat kan. Om de eenvoudige reden dat de toekomst des Heeren niet een moment is, maar de toekomst des Heeren is letterlijk de aanwezigheid des Heeren. Dit woord toekomst is de vertaling van het Griekse parousia. En dat betekent aanwezigheid, is maar één betekenis van. Presentie, aanwezigheid. Desnoods kun je het vertalen met bezoek, wat wordt ook wel eens gedaan. En in de praktijk wordt het gewoonlijk gebruikt voor een officieel bezoek, voor zelfs een staatsbezoek, parousia. Een regerend vorst van een vreemde mogendheid, hè? Daar wordt het zelfs voor gebruikt in het klassieke Grieks. Maar in de Bijbel heeft het dezelfde betekenis. De toekomst des Heeren is niet zijn komst of zijn openbaring of zijn verschijning. Het is zijn aanwezigheid. En dat wordt het ineens begrijpelijk, want er staat gelijk de dagen, de aanwezigheid dus, gelijk de dagen van Noach waren, de dagen waarin Noach aanwezig was. Alzo zal ook zijn de aanwezigheid, de parousia van de Zoon des Mensen. En zoals gezegd, die parousia of aanwezigheid van de Zoon des Mensen is in feite deze hele toekomende zesde bedeling. De totale 40 jaar. Al moet er gezegd worden dat hij in de eerste zijde van aanwezig is in de lucht. Volgens dit schema althans. En aan de andere kant moet gezegd worden dat aanwezigheid niet hoeft te betekenen dat iedereen hem continu, constant zal kunnen zien. Want dat is ook weer wat anders. Maar het betekent wel dat hij aanwezig is in de zin van dat hij zich bemoeit met de gang van zaken. Dat hij een rol speelt in de geschiedenis. En dat klopt natuurlijk, want hij is bezig als Zoon des Mensen zijn rechtmatige erfenis in bezit te nemen. Hij is in functie. Namelijk als erfgenaam van Adam is hij in functie en neemt de heerschappij over de aarde over. En dat kost een bepaalde tijd, hoeveelheid tijd. En anders moet je dat maar eens vragen aan al die mensen die in het verleden geprobeerd hebben een koninkrijk op te richten. Ja, sommigen konden het vlug, zoals Alex, hè? Alexander de Grote. Maar over het algemeen duurt het wat lang en gewoonlijk duurt het zelfs een hele generatie. In de Bijbel vind je dat ook, dat David zijn koninkrijk opricht. En Salomo bevestigt het. Hè? Maar de hele generatie van David is daarin betrokken geweest. En zo is het in de geschiedenis meer. De vader van Nebukadnezar begon met de oprichting van het Babylonische Rijk. En onder Nebukadnezar zelf werd het voltooid. Dus dat neemt in ieder geval de tijd van zeker één generatie in beslag. Dus dat is heel normaal en dat gebeurt straks in de toekomst ook. Maar waar het nou om gaat is dat deze hele zesde bedeling onder de naam parousia of aanwezigheid van de Zoon des Mensen vergeleken wordt met de dagen van Noach. Waarom? Nou, dat staat erbij. Want gelijk ze waren in de dagen voor de zondvloed. Hetgeen betekent, de dagen van Noach eindigden in de zondvloed. En dat betekent dat de parousia van de Zoon des Mensen dus ook eindigt in een oordeel. Daar gaat het hier om. Want laten we maar verder lezen. Vers 38. Want gelijk ze waren in de dagen van de zondvloed, of voor de zondvloed, eten en drinken en trouwen en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging en bekenden het niet. Dat wil zeggen, die mensen die hadden een, die leefden er maar op los. Want als ik het vlug zeg, is dat de betekenis, hè? Die leefden er maar op los en hadden niet in de gaten dat het oordeel aanstaande was. Ze bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en in alle weg. Ik moet altijd denken aan het lied van toen kwam er een bui. Hè? En toen was het afgelopen. Toen hield het op. Toen kwam het oordeel. Ze hadden dat niet in de gaten, maar het begon plotseling te regenen. En het was afgelopen met dat leven. Ze bekenden het niet doordat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Alzo zal ook zijn de parousia, de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Dat wil zeggen dat de parousia van de Zoon des Mensen, net als de dagen van Noach, eindigt in een oordeel waarbij de ongelovigen van de aarde worden weggenomen. Dat gebeurde in de dagen van Noach en dat staat hier ook. En de betekenis is dus duidelijk. Want, staat er, vers 40, als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal, enzovoort. En dan staat er, vers 44, daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. En dat is de eerste gelijkenis feitelijk uit een hele reeks. Want dit is een vergelijking die gemaakt wordt en dus een gelijkenis. En er volgt er nog een gelijkenis van twee dienstknechten, de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden, de gelijkenis van de talenten. En dan zitten we inmiddels in hoofdstuk 25 vers 31 en dan staat er, en wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, niet op de Olijfberg, maar wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Die staat niet op de Olijfberg, maar die staat in Jeruzalem op de berg Sion. Maar als hij komt op de Olijfberg, is er geen Jeruzalem en geen berg Sion. Nou, berg Sion misschien nog wel, maar in ieder geval geen Jeruzalem, want Jeruzalem is net op diezelfde dag verwoest. En de inwoners van Jeruzalem vluchten op diezelfde dag door de Olijfberg, dus dat kan niet. Het is niet op dezelfde dag, er zit een tijd tussen. Dat is die periode waar het hier om gaat. Een periode die eindigt dus met de Zoon des Mensen, die zal komen in heerlijkheid, zal zitten op zijn troon, maar bij die gelegenheid het onkruid van de aarde wegneemt, kortom de ongelovigen van de aarde wegneemt, precies zoals ook gebeurde in de dagen van Noach. Dat is de vergelijking. En dan staat er, twee zullen op de akker zijn, en dan staat er, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En dat hebben de vertalers aardig aangevuld, hun eigen interpretatie aan de woorden meegegeven. Want er staat gewoon, de een zal genomen en de ander zal gelaten worden. Dus betrekkelijk neutraal, de uitdrukkingen. Maar het wordt nog sterker, want dat woord verlaten, dat wordt gewoonlijk vertaald in de Bijbel met vergeven. Het is het normale woord in de Bijbel met voor vergeven in het Grieks. Het punt is, degene die verlaten wordt, is degene die achtergelaten wordt, of beter nog, die met rust gelaten wordt, want dat is de juiste gevoelswaarde van het woord. Hè? En dat betekent dat diegene die achtergelaten wordt, die wordt met rust gelaten, kortom, hem wordt alles vergeven, want hij is immers een gelovige. En waar blijft hij dus? Nou, keurig waar hij al was, op de akker. Neem je maar de letterlijke betekenis, en dan ben je goed af. Want dan ga je gewoon linea recta het koninkrijk in, want vanaf dat moment begint de 1000 jaar. Is Satan gebonden. Want dan kun je best op de akker wezen. Maar degene die daar weggehaald wordt, ik heb me laten vertellen, ik weet het niet uit mijn hoofd welk woord het is, maar ik heb me laten vertellen dat het woord wat daar vertaald wordt met nemen of aannemen, dat het zelfs gebruikt wordt voor begrafenissen, in de zin van dingen die opgeruimd worden. Het wordt genomen, het wordt afgevoed. Paralambano is dat, hè? Ja, ik ben niet zo'n geweldige talige kenner, maar... Terzijde stellen, apart zetten, ja. Maar met een negatieve strekking erbij. Negatieve gevoelswaarde heeft het. Maar goed, het zal voor degene die er van niks weet, zal het niks zeggen. Maar het andere woord, dat verlaten, dat is echt het normale woord voor vergeven. Het woord wat in onze Vader gebruikt wordt. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En we vragen dan echt niet, verlaat ons, hè? Laat ons maar in de steek zoals wij onze schuldenaren in de steek laten. Dat kan het niet zijn. Dat is onmogelijk. Zie? Het is gewoon laten. Nou, die betekenis heeft het hier ook. Waar het dus om gaat, is dat Matthäus 24, deze verse, vers 37 tot en met 44, niet spreken over de opname van de gemeente. Want het is juist andersom. Degene die hier weggenomen wordt, is degene die slecht af is. Hij is dat onkruid, dat cizanion. Er zijn er twee op de akker. Hebt u het beeld? Er zijn er twee op de akker. Hè? Ja, de ene is tarwe, de andere is cizanion. Dat is het verhaal. Ja, die had een ander beeld kunnen gebruiken natuurlijk. Hè? Maar het is toch een treffend beeld. Er zijn twee op de akker. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Dus ongetwijfeld een verwijzing naar hoofdstuk 13, Matthäus 13, de gelijkenis van het onkruid. Nou, en als je het mij vraagt, kun je die volgende over die malen, hè, die twee vrouwen die malen, dat geeft hem een mail te maken. Ik denk dat we die tegenkomen straks, even die gelijkenis van het zuurdeesem, welke een vrouw nam en verstopte in drie maten fijn meel, is het geloof ik, totdat het geheel doorzuurd was. En zo zijn we weer helemaal terug in Matthäus 13. Waar het dus om gaat is dat de volleinding der eeuw is hier aan het einde van de toekomende bedeling. En dat is de gelegenheid waarbij alle ongelovigen van de aarde worden weggenomen. Want het is een heel eenvoudige zaak. Aan het eind van deze bedeling, de huidige vijfde bedeling, worden de gelovigen van de aarde weggenomen. Omdat de gelovigen van deze bedeling een hemelse roeping deelachtig geworden zijn. Al dus de Statenvertaling, dus die horen daar thuis. En dan krijgen we vervolgens dat de verdrukking komt over Israël opdat het koninkrijk van Christus, of althans dat de krachten der toekomende eeuw aan Israël geopenbaard zullen worden. En dat leidt dan tot het, leidt dan toe dat op het vastgestelde tijdstip, duizenden jaren daarvoor vastgestelde tijdstip, de ongelovigen uit Israël worden weggenomen. Zodat de gelovigen overblijven, daar gaat het om. Zodat je blijft zitten, zal ik dan maar zeggen, met de gelovigen in hun juiste positie. En zo eindigt deze bedeling met de gelovigen van deze bedeling in hun juiste positie, namelijk in de hemel. En aan het eind van die 70ste week krijgen we Israël in haar juiste positie. Dat wil zeggen, verzameld als schapen van Bosra. He? In Petra. Daar nog mooi in het boekje te kijken. Prachtige platen. Van de schuilplaats van Israël. De plaats waar die Israël heeft in de woestijn haar van God bereid. Opdat ze haar al daar zouden voeden. Pas zo'n dik boek over te pakken gekregen. Met foto's en al platte gronden en het hele spul. Je weet niet wat je ziet. Ja, je weet wel wat je ziet. Maar die mensen die zo'n boek maken, die weten niet waar ze het over hebben, hè? Maar dat is nu helemaal zo. Daar zullen ze verzameld worden. Van daaruit zullen ze in ieder geval het land in bezit nemen. En dan komen we 33 jaar later terecht bij dat de andere volkeren ook precies in diezelfde positie als Israël terechtgekomen zijn. In de verdrukking. En dan ze moeten de Heer aannemen. Het evangelie wordt gepredikt in die periode tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen, staat er. Dus Matthäus 24. Het evangelie van het koninkrijk, dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan alle volken. En dan zal het einde komen. Het einde houdt in de oogst, want dat is de volleinding der eeuw. En dat betekent dat degenen die die boodschap hebben afgewezen, ook inderdaad van de aarde worden weggenomen. Niet naar de hemel uiteraard, want we zijn in een dalende lijn. Maar ze worden weggenomen en in ieder geval geplaatst in het dodenrijk, dat wil zeggen onder de aarde. En hier staat in de vurige oven... Vers 42 van Matthäus 13. Zullen dezelfde in de vurige oven werpen, daar zal wening zijn en knessing der tanden. En zoals in de dagen van Noach degenen die van de aarde werden weggenomen niet best af waren, zo zijn degenen die in de toekomst van de Zoon des Mensen worden weggenomen, die zijn dan ook niet best af, uiteraard. Het is een heel eenvoudige vergelijking, er is niks moeilijks aan. Je moet alleen de dingen op hun plaats en in hun verband in de Bijbel laten staan. En dat is dan dat. Ze zullen geworpen worden in de vurige oven, daar zal wening zijn en knersing der tanden. En dan staat er aan de andere kant, dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. En of je dat nou leuk vindt of niet, maar hier krijg je dus ineens een andere term voor het koninkrijk, hè? Wel, het is echt waar, er worden verschillende termen gebruikt voor één en hetzelfde koninkrijk. Het ging altijd over het koninkrijk der hemelen en nou wordt het ineens genoemd het koninkrijk huns vaders. En die vader is God, uiteraard, dus het is het koninkrijk Gods. Het is het koninkrijk dat uit de hemelen nederdaalt en waarvan de koning de Heere uit de hemel is, zegt 1 Korinthe 15 letterlijk zo. En dus vandaar de verschillende termen die voor een en hetzelfde koninkrijk gebruikt worden. En dat het we dan met het koninkrijk te maken hebben, is duidelijk genoeg, want dan is het geopenbaard. De openbaring vindt dus plaats gedurende deze zesde bedeling, deze periode van 40 jaar. En aan het einde van is het geopenbaard en is deze tegenwoordige eeuw beëindigd. Het enige wat ik niet weet, wat ik niet een uitspraak over durf te doen op dit moment, is hoe dat zit met diegenen die dan van de aarde worden weggenomen. Maar ik veronderstel dat het zo is dat ze worden weggenomen en geworpen in de afgrond ten einde op de jongste dag geoordeeld te worden voor de grote witte troon, om dan geworpen te worden in de poel des vuurs, omdat dat een normale gang van zaken nou eenmaal altijd geweest is. Want ik vind het wat eigenaardig. Als we hier uit Matthäus 13 de conclusie zouden moeten trekken dat de ongelovigen van dat tijdstip, bij de aanvang van de 1000 jaar, dat die meteen al in de poel des vuurs, namelijk in de vurige oven, geworpen zouden worden. Normaal gesproken gebeurt dat pas na de jongste dag. En ik veronderstel dus dat hier gewoon vooruitgegrepen wordt op dat wat later dan uiteindelijk met hen gebeurt. Dat is mijn mening, maar ik laat hem voor wat hij is, want ik kan er verder niks over zeggen. Het enige wat ik zeggen kan tegen die mensen, wat ik tegen die mensen zou moeten zeggen, is dat ze moeten geloven in de Heer Jezus, uiteraard. Hè? Dat ze er niks mee te maken krijgen, dat is alles. Hè? Ja, het is wel tijd voor koffie eigenlijk, hè? Laten we dat maar doen. Herhaling, ik denk dat we daarmee toegekomen zijn aan de volgende gelijkenis. Niet alle banden liepen al, dus ik moet even herhalen. En die vinden we in vers 31 van Matthäus 13. En dan krijgen we immers die reeks van drie gelijkenissen. De volgende twee uit die reeks van drie gelijkenissen, waarvan we al hebben vastgesteld dat ze kennelijk een negatieve betekenis hebben. We vinden dan in vers 31, een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemel is gelijk aan het mosterdzaad, het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid, het welk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. En daarmee is de gelijkenis wel af, maar het verhaal niet natuurlijk. En dat komt weer heel eenvoudig, omdat het vervolg op de historie geen deel uitmaakt van de verborgenheid van het koninkrijk, maar het maakt deel uit van de openbaring van het koninkrijk. Daarom gaat het verhaal niet verder. En de klemmende vraag blijft, wat is er gebeurd of wat gaat er gebeuren met deze boom? Maar dat weten we wel, maar uit andere schriftplaatsen. Om bij het begin te beginnen, het gaat uiteraard om het koninkrijk der hemelen, maar meer speciaal, alhoewel het er nu niet meer bij staat, over de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. En dan is het gelijk aan het mosterdzaad, want zo begint het. Mosterdzaad. Nou, mosterdzaad is niet zo moeilijk, het komt nauwelijks in de schrift voor. Maar mosterdzaad wordt vergeleken met geloof, om een of andere reden. Dat is elke keer zo. Ik vind hem in Matthäus 17, dus dat is hier vlakbij. Er staat in Matthäus 17, vers 20. En Jezus zeide tot hen, om uw ongeloofs wil, want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen, ga heen van hier derwaarts en hij zal heen gaan en niets zal u onmogelijk zijn. Daar zie ik op het eerste gezicht niet zo direct het nut van in, van om bergen te laten weglopen en zo. Hè? Maar er zijn situaties denkbaar waarin dat natuurlijk wel nuttig is. Hè? Als ik maar weer even denk aan de verwoesting van Jeruzalem straks in de toekomst en die olijfberg die dan kennelijk toch in de weg staat. Hè? Maar goed, hoe dan ook, het gaat erom dat hier gezegd wordt, zo gij een geloof had als een mosterdzaad. Waaruit in ieder geval duidelijk wordt de voor de hand liggende betekenis dat een mosterdzaadje erg klein is. Ja, wij wisten dat vermoedelijk niet en ik vraag me altijd af of die mensen die, tegen wie de Heer Jezus hier sprak dat eigenlijk ook wel wisten, dat een mosterdzaadje zo klein was, hè. Maar hoe dan ook, een mosterdzaadje is klein en het wordt in verband gebracht met geloof. Dat wil zeggen dat geloof dus altijd erg klein begint, maar dat het daarna nog van alles kan worden. In ieder geval kan het opgroeien tot een plant of tot een moeskruid, om het dan maar te houden aan de Statenvertaling. Overigens vind je dezezelfde gedachtegang ook, staat er hierbij, in Lucas 17 vers 6, maar dan krijg je dezelfde geschiedenis en dan staat er iets over. Matthäus 21, maar er komt geen mosterdzaadje voor, dacht ik. Nee? Hier staat Matthäus 21, vers 21. Ja? Nee, ja, dat kan wel zijn. Matthäus 21 wordt wel geloof genoemd. Indien gij geloof had en niet twijfelde, enzovoorts. Maar er staat geen... Dat slaat de machine af, dat gaat niet goed. Er staat geen mosterdzaad bij. Mosterdzaad wordt er niet bij genoemd. Dus laat maar zitten. Vindt hem in Matthäus 17, vers 20 en Lucas 17, vers 6. Daar gaat het dus om. Waarbij mosterdzaad vergeleken wordt met geloof. Uiteraard in de zin van dat het klein is. Niet omdat er staat, maar omdat dat nou eenmaal de normale betekenis is van zo'n term. Wat voor woord er ook gestaan had, het moet iets kleins geweest zijn. Dat is duidelijk. Want het ging over het kleine geloof van de discipelen. Zodat we in Matthäus 13 dat mosterdzaad in verband moeten brengen met geloof. En het is duidelijk dat het koninkrijk der hemelen, ook de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen dus, begint heel klein, namelijk met geloof. En omdat geloof nou eenmaal is in de mens, in zijn hart feitelijk, begint het koninkrijk dan ook altijd in het hart van de mens. Dus ook wat de Heer Jezus zegt, hè? Het koninkrijk is niet in de wereld. Zover is het toch niet, maar het is in uw lieden. Het is in u, daar begint het. En hij leefde in de dagen van het begin van dat koninkrijk uiteraard, dus dat was niet zo'n probleem. Maar een probleem wordt het hier in deze gelijkenis wel, want dan de staat van het mosterdzaad, dat het genomen werd door een mens, is gelijk aan het mosterdzaad, het welk een mens heeft genomen. Nou, dat een mens, dat is niet zo moeilijk waar het over gaat. Want in de vorige gelijkenis hadden we ook al een mens en die ging ook al met zaad rond. Dus dat is makkelijk genoeg. Daar ging het om de zoon des mensen volgens de verklaring. En de een mens uit vers 31 nu in verband met het mosterdzaad is dus uiteraard ook de zoon des mensen. Daar verandert gewoon niks in. Het hoeft ook niet meer toegelicht te worden, want het is in voorgaande gelijkenis al toegelicht. Dus de Heer Jezus is degene die dat mosterdzaad heeft en die dat neemt, staat er, en in zijn akker zaait. En wat is de akker? De wereld, ja, inderdaad. Hè. Dat is makkelijk genoeg. En dan staat er, het welk wel het minste is onder al de zaden. Dus er wordt hiervan uitgegaan dat het de kleinste is. Hè? Het minste onder al de zaden. Wordt een beetje... Nou ja, het wordt niet helemaal definitief gezegd, het staat wellicht, hè? Het zal wel, hè? Het kon wel eens wezen dat het het minst is. Het welk wel het minst is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden. Maar dan staat er, en het wordt een boom. En dan moet de verwarring compleet zijn langzamerhand, want het is het minste van de zaden en daarna is het meeste van de moeskruiden, maar uiteindelijk blijkt het dan toch een boom te zijn. En dan is de vraag, wat is het nou eigenlijk? He? Want een moeskruid, ik weet niet precies wat een moeskruid is. Ik heb wel eens gehoord dat de zwakke moeskruiden eet. Dat zegt de apostel in apostel Paulus in Romein hoofdstuk 14, vers 1 en 2. De zwakke eet moeskruiden. Maar verder weet ik het ook niet zo precies. Maar ik weet wel dat een moeskruid geen boom is. En zeker niet zo'n grote boom als waar het hier over gaat. En het wordt een boom alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Dus het moet een aanzienlijke boom geweest zijn. Nu weet ik wel dat er allerlei verklaringen van dit soort gelijkenissen in omloop is. De meest voor de hand liggende is natuurlijk diegene, dit zijn die verklaringen waarbij men voor een mens altijd maar meteen invult ik. Want zo is de mens nu eenmaal, hè? Als je het maar enigszins voor elkaar kan krijgen, dan vult hij zijn eigen naam in. En zo ook hier. En dan gaat het verhaal zo, dat het mosterdzaad, dat is dan eigenlijk het evangelie zo ongeveer, hè? Dus geloof. Maar het hangt samen met het evangelie en het wordt gezaaid en dan komt het vanzelf al op. En uiteindelijk wordt het een prachtige, geweldige boom en de vogelen des hemels nestelen. En zo komt dan het koninkrijk tot stand door ons kerstenend werk in de wereld. Hè? Ik weet niet, dat woord stond in mijn geschiedenisboek, ik heb het vroeger nooit begrepen. Maar toen was Nederland gekerstend, ik weet niet meer wanneer het was. Later had ik een chef, die heette zo, die heette Kersten, ik heb het ook nooit helemaal begrepen. Maar, hè, ja, ze zijn allemaal van die rare dingen. En er wordt dit soort gedachten aangekoppeld van als we nou maar goed ons best doen. Laatst hield iemand me dan nog voor in een boek waarin stond dat wij de genade hadden ontvangen om de Heer te mogen helpen bij de oprichting van zijn koninkrijk in deze wereld of zo. Ik kan me niet herinneren waar ik dat nou weer las. Maar in ieder geval, dat soort dingen worden altijd gelegd in deze gelijkenis. Niet alleen in deze, maar ook in de volgende, die van het zuurdeesem. Want het zuurdeesem is dan plotslaps ook een beeld van het evangelie. En de vrouw is dan de kerk die het evangelie verstopt, stiekem in de wereld. En dat heeft dan na verloop van tijd vanzelf zijn uitwerking. Al heb ik de indruk dat er enige mensen bij het CDA rondlopen die dat toch niet helemaal meer zien zitten, eigenlijk. Dag meneer Goudswaard, hè? Ja, ik heb er allemaal geen verstand van, hoor. Want, nou ja. Oh, die. Nou ja, laat maar zitten. Maar dat is een heel gebruikelijke verklaring die ik je nou geef. Maar het is geen verklaring. Integendeel, het is slechts de projectie van menselijke gedachten in het woord van God. In plaats van andersom. Want zo werkt het niet. Hier wordt gesproken over een mens en die mens is uiteraard Christus. Hij is de grondlegger van geloof. Hij was de eerste gelovige in een bepaalde manier van redeneren althans. Hè. De apostel Paulus redeneert in elk geval zo. Dat de Heer Jezus een gelovige was en dat wij door zijn geloof gerechtvaardigd worden. Ja. En Dat mosterdzaad is dus verbonden met de persoon van de Heer Jezus. De mens met het ene mosterdzaad. De mens met zijn geloof. En het resultaat daarvan is, ja, nou, wat is het resultaat? Nou, als het goed is, moet er uit een mosterdzaadje, moet er inderdaad een moeskruid opkomen. Nou, is zo dat, ik weet niet, ik denk dat het zo hoog is als een slaapplant of zo, die niet al te ver is doorgeschoten. Hè? Maar in ieder geval, het is een laag ding. Al is het zo dat wanneer we een Bijbels woordenboek of een Bijbels encyclopedie erbij nemen, dat men natuurlijk dan wel degelijk zijn best doet om die boom maar zo groot mogelijk te maken. Om dat mosterdplantje zo groot mogelijk te maken. Dat is heel leuk, want er staat er altijd in, want het kan zelfs wel tot 1,20 meter komen. In sommige steden komt het zelfs wel tot 1,50 meter. Dat is de variëteit en dan komt er een Latijnse naam. En daar zal de Heer dan aan gedacht hebben in het Latijn. Hè? Nou ja, weet je veel, maar zulke dingen van, nou dan denk ik, jongen, een grote boom. Hè? Maar als ik niet oppas, struikel ik er nog over. Dat betekent gewoon dat mosterd helemaal nooit een boom wordt. En dat die maten die men in de encyclopedieën geeft, weliswaar misschien ooit een keer met veel moeite en met kunst en vliegenwerk gemeten zijn. Dat zou wel kunnen, maar dat gaat dan net zoiets als met zonnebloemen van 5 meter hoog. Die zijn er wel, maar die zie je nooit. Hè? Dat is helemaal niet gewoon. Hè? Ja. Nou ja, waar het nou maar om gaat is dat een mosterdzaadje gewoon helemaal niet zo'n boom wordt, want mosterdbomen bestaan niet. Dat is heel eenvoudig, die dingen bestaan gewoon niet. En zo is het met de verklaring van deze gelijkenis ook. Die verklaring namelijk die hier iets positiefs in ziet, is het namelijk ook. Dat koninkrijk wat die mensen voor hebben, dat koninkrijk bestaat niet. Want dat zou nooit het resultaat zijn van de evangelieverkondiging. Dus in ieder geval niet in onze bedeling, en daar gaat het maar om. En de kerk zal nooit opgroeien tot een dergelijke boom. Tenminste, niet als die kerk bestaat uit gelovigen. Dat is gewoon zo. Wat er gebeurt aan de andere kant, dat wordt geïllustreerd door deze gelijkenis. Namelijk dat wat goed begon, vernietigd wordt, bedorven wordt. En dat is de strekking van de volgende gelijkenis ook, die van zuurdezen, want zuurdezen maakt de dingen zuur. Kortom, het doet de dingen bederven. En de voorgaande gelijkenis had dezelfde betekenis. Begon goed met tarwe, maar daarna kwam dat onkruid ertussen. De cizanion. En het leek wel op wat goeds, maar het was het niet. En dat is met deze gelijkenis ook. Het lijkt misschien op het eerste gezicht wat goeds, maar dat blijkt het niet te zijn. Dat is met de derde gelijkenis, met het zuurdeesem ook. Dat lijkt misschien aardig, omdat wij nou eenmaal altijd ons brood of ons deesem zuren. Maar daarom is het nog niet positief volgens de schrift. Het hoort namelijk niet zo. Nou, dat is de strekking van deze gelijkenis. Wat er gebeurd is, dat begonnen wordt met geloof. Inderdaad met het geloof van de Heer Jezus. En wat gedurende de verborgenheid gepredikt wordt, is inderdaad oorspronkelijk Jezus Christus. Het begint met geloof. En het begint met de oprichting, de opbouw van het koninkrijk. Alleen een verborgen koninkrijk is het in principe. Maar wat er nou fout gaat, is heel eenvoudig dit. Dat wat zichtbaar is hier op aarde, dat is niet dat koninkrijk. Dat wat zichtbaar hier is op aarde, dat is niet keurig en netjes een mosterdplant wat het had moeten zijn. Iets wat buiten de lege plaats staat, in de moestuin, zal ik maar zeggen. In een kruidentuintje, ergens in een aparte hoek, helemaal afgezonderd van de rest. Maar wat er hier gebeurt, is dat dat ding zich ontwikkelt buiten alle proporties en wordt tot een boom wat het nooit had mogen wezen. En dat is de historie, niet van de gelovigen, maar dat is de historie van de kerk. Ja, niet de kerk in bijbelse zin bedoel ik, maar de kerk in de zin van de kerkhistorie. De kerk in de zin van het wereldchristendom. Sommigen denken dan in de eerste plaats natuurlijk weer aan de Rooms-Katholieke kerk. Maar dat denk ik helemaal niet dan. Ik denk gewoon aan alles wat zich in de wereld tegenwoordig christen noemt. Dat moet allemaal groot zijn en het is ook allemaal groot. Al varieert het, want het beweegt natuurlijk constant en niks is stabiel. Maar het is een grote wereldgodsdienst geworden. Het christendom is een van de grote wereldgodsdiensten geworden. Kortom, het is een pracht van een boom geworden. En de vogel des hemels nestelen ook in. En het zijn ongetwijfeld dezelfde vogels die in de eerste gelijkenis het zaad van de weg wegpikten. Dat wil zeggen, dat is niet positief, dat is negatief. Want de vogels waren daar de boze. Ik zou niet weten waarom het een paar versen later veranderd zou zijn. De akker is dezelfde akker, de mens is dezelfde mens en de vogels zijn dezelfde vogels, namelijk de macht der lucht, of gewoon zoals het er staat, de boze. De boze komt en neemt weg. Dus het is een boom die groeit tot in de hemel. Dat is niet zo moeilijk, want zoals gezegd, de hemel begint een paar centimeter boven de grond altijd. Hè. Je hoeft er niet zo erg hoog voor te springen, zeg ik altijd maar. En dat doen vogels ook gewoonlijk niet. Maar in die hemel, in die lucht, zal ik dan maar zeggen, daar is de macht der lucht. En die machten der lucht die nestelen in de takken van die boom. Dat betekent, om kort te gaan, dat de Satan zich heel best zou kunnen thuisvoelen in de meerderheid van onze christelijke kerken. Nou, onze moet ik weglaten, hè? Maar laten we zeggen, de christelijke kerken. Zo ligt het gewoon. Er kan niks mee fout. Christus wordt er niet gepredikt en daar gaat het maar om. En verder is alles tot nut van het algemeen en tot opbouw van de wereld gericht op de totstandkoming van wereldvrede en een verenigde naties, hè, de volkeren verenigd onder één wereldheerschappij. Nou, daar zijn de kerken hard mee bezig. Dat wil zeggen, ze streven hetzelfde doel na als wat de hele wereld nastreeft, wat zelfs de Russen nastreven, wat Hitler ook nastreefde, wat Napoleon nastreefde, dat maakt allemaal geen verschil hoor. Ja, dat zal wel weer beledigend zijn als ik dat op één rijtje zet. Ik wil niet zeggen dat de kerk en Hitler dat hetzelfde is, want dat is niet zo. Maar het doel wat zij uiteindelijk nastreven is heel eenvoudig, gewoon vrede in de wereld. Een duizendjarig rijk wat best langer dan 1000 jaar mag duren, met vrede en geluk, voorspoed voor alle mensen, en bij voorkeur geen werk en veel salaris. Zo ligt het ongeveer, om het dan heel eenvoudig te zeggen. Hè? Nou, we moeten het niet al te druk hebben, maar ik bedoel maar, mensen denken soms dat Satan het slechte met de mens voor heeft, maar dat is niet waar. Satan heeft het goede met de mens voor. Dat wil zeggen, naar menselijke normen. Naar normen van deze wereld. Nou, dat is met de kerk ook zo. Dat zullen ze waarschijnlijk niet ontkennen. Hè? Zo zit dat gewoon. Maar daarom voelen ze zich bij elkaar best thuis. Daarom zitten ze ook gerust met z'n 150 allemaal in één kamer. Hè? Om maar eens wat te zeggen. Dat is toch zo? Maar het heeft niks met Gods werk te maken. Het heeft wel wat met die boom te maken. Want die boom, die ken ik al hoor. Want die komt hier niet voor het eerst voor in de Bijbel. Die boom, die kwam al een keer eerder voor. Dat is in Daniel 5, hè? Ja. Hè? 4. Nee, 5. Hè? Is iemand even fijn dat er iemand is die er verstand van heeft? Wat zei je, Lammers? Is dat zo? Nou, dan gaan we even kijken. Maar daar ergens, hè? Daniel 4. Ja, natuurlijk, Daniel 4, want 5 was het schrift aan de muur. Jazeker. Daniel 4, daar is... Dat is leuk, men zegt dat de Bijbel helemaal door Joden geschreven is, hè? Behalve dit hoofdstuk dan, want dit is door Nebukadnezar geschreven. Ja, daar staat... dat Belshazzar de droom van Nebukadnezar weer is verklaard. Maar de droom was in vers 10. De gezegden nu mens hoofds op mijn leger waren deze. Ik zag en ziet er was een boom in het midden der aarde. Kortom in het midden van het land. Hetzelfde commentaar als bij Matthäus 24. Hè? Een boom in het midden der aarde. En zijn hoogte was groot. De boom werd groot en sterk. En zijn hoogte reikte aan de hemel. En hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde. Zijn loof was schoon en zijn vruchten veel en er was spijs aan dezelfde voor alle onder hen. Vond het gedierte des velds schaduw en de vogelen des hemels woonden in zijn takken. Ik vind een wat uitgebreidere beschrijving van dezelfde boom als uit Matthäus 13. En alle vlees werd ervan gevoed, staat er. Nou, en dan komt er vers 13. Dat is leuk, hè, vers 13. Er komt de omwenteling. Ik zag verder in de gezichten mijns hoofds op mijn leger en ziet een wachter, namelijk een heilige, kwam af van de hemel, roepende met kracht en aldus zeggende, houd die boom af. Ja, dat lees je niet in Matthäus 13. Maar het gebeurt in Matthäus 13 ook. Het is niet helemaal dezelfde gebeurtenis hoor. Maar het is in ieder geval dezelfde boom waar het om gaat. Hier is het zo dat er van de boom gezegd wordt, hou die boom af en kap zijn takken af, strooit zijn loof af en verstrooit zijn vruchten. En dan wordt er gezegd dat er weer tijd overheen moet gaan en dat hij zich daarna zal herstellen, want daar komt het op neer. En dan weet ik wel dat deze boom, of deze droom van deze boom, direct te maken heeft met Babel, dat wil zeggen de stad Babel of het koninkrijk van Babel, het rijk van Babel als zodanig. En daarvan wordt gezegd, dat het zijn koningschap zal verliezen, dat er daarna 7 tijden overheen zullen gaan en dat Babel zich dan in zijn koninklijke waardigheid zal herstellen. Maar waar het om gaat is dat het principe van Babel niet alleen toegepast wordt op de stad en op het koninkrijk van Babel, maar dat het ook van toepassing is op het bekende wereldlijke systeem van het samengaan van politiek en godsdienst, waarbij politiek en godsdienst precies dezelfde doeleinden nastreven en van elkaar gebruik maken. Godsdienst maakt gebruik van de politiek en politiek maakt gebruik van de godsdienst en dat is precies wat je over de hele wereld terugvindt. Niet alleen in het christendom, maar ook in andere wereldgodsdiensten en in verband met de huidige ontwikkeling denk je natuurlijk in de eerste plaats aan de islam, het mohammedanisme dus.
En het is ongetwijfeld zo dat de huidige herleving van de islam met alle politieke consequenties daarvan ongetwijfeld zal leiden tot het herstel van Babel. En nou bedoel ik het letterlijke Babel. Datzelfde Babel werkt wel degelijk ook nu vandaag aan de dag in het verborgene. En het is altijd tegenovergesteld aan Jeruzalem. Babel staat tegenover Jeruzalem en het koninkrijk van Babel staat tegenover dus het koninkrijk van Christus. Daar gaat het om. En wat in de gelijkenis naar voren wordt gebracht, maar ook elders in de schrift, is feitelijk dat dat wat begon als koninkrijk van Christus, wat begon als koninkrijk der hemelen, zal ik maar zeggen, dat zich buiten proporties heeft ontwikkeld in de loop van de geschiedenis, waar aan het eind zal blijken dat het niets anders is dan Babel. Ditzelfde Babel uit Daniël 4. En wat er dan mee gebeurt is duidelijk. Het zal afgehouden worden, niet opdat er dan 7 tijden overheen zouden gaan en dat het zich dan weer zou herstellen, maar opdat het zich nooit meer zou herstellen. Want de profetieën in de Bijbel die spreken over de verwoesting van Babel, die moeten nog steeds in de toekomst vervuld worden, want die zeggen dat Babel nooit herbouwd zal worden, terwijl op grond van Daniël 4 en Daniël 5 en Openbaring, het boek Openbaring, het duidelijk moet zijn dat Babel wel degelijk eerst nog herbouwd zal worden. Zover zijn we dus nog niet. Maar het punt is dat we zien dat de verborgenheid van het koninkrijk de hemel keuren begint met het mosterdzaadje, zoals het had moeten zijn. Maar de kerkhistorie leert dat het zich heeft ontwikkeld tot een wereldgodsdienst waarin Christus totaal geen plaats meer heeft. Nou ja, het woord wordt gebruikt. Hè? Dat noemen ze het ook een mantra, noemen ze dat ook. Hè? Is dat niet zo? Daar kun je het heel goed voor gebruiken hoor. Dat betekent niks meer dan. Hè? Het is een term die gebruikt wordt. En nou laat ik er maar niet dieper op ingaan, want ik heb alweer genoeg gezegd wat tegen me gebruikt zal worden. Hè? Dat moet de mensen een beetje een handvat geven om over je te kunnen praten natuurlijk. Dus laat ik er nou maar niks meer over zeggen, maar waar het om gaat is dat die kerk zal blijken Babel te zijn. En in ieder geval dat de kerk, ook het christendom, zich zal vinden in Babel, of althans door Babel zal worden opgeslokt. Om een eenvoudige reden, het is namelijk gewoon Babel. Als principe bedoel ik maar. En wat we dan zien is dat die boom niet ophoudt te bestaan als de gelovigen van de aarde worden weggenomen. Want de kerk bestaat niet dankzij gelovigen. De kerk wordt gevormd door ongelovigen. Dat wil niet zeggen dat er geen gelovigen in zouden zitten. Er zijn meer gelovigen die wel eens verdwalen. Ik bedoel, dat kan allemaal gebeuren. Ja, ik ben wat negatief van nou. Maar zo ligt het nou eenmaal. Als morgen alle gelovigen van de aarde wisten, dacht u dat er dan zondag geen kerkdiensten gehouden werden? Gaat gewoon door hoor. Die merken daar niks van. Die kerken waren al goed leeg en dan zijn ze nog goed leeg. Bedoel, dat maakt niet zoveel verschil.
Zou alleen zeggen, die laatste geluid zit ook weg.
Waarschijnlijk wel. Je zou zeggen, dat lucht op. Ze zullen ons misschien missen, maar dan als kiespijn. Nou, die moet ik houden, want ze vragen dat altijd. Zullen mensen ons dan niet missen, zeggen ze dan. Nou, als kiespijn. Maar laat ik over kiezen nou niet beginnen te praten. Hè? Nee, anders vallen ze eruit. Nou, maar, kijk, even de lijn vasthouden. Die boom, hè, die bestaat dus wel. Die boom is de kerk. Maar niet in zijn positieve betekenis, maar in zijn negatieve betekenis. Het is niet de gemeente als lichaam van Christus. Het is de kerk als wereldgodsdienst en is er ook gefundeerd in de aarde en daar blijft het bij. Nou, en die groeit weliswaar op in de richting van de hemel, maar dat is bij Babel altijd zo. Het is of een boom of het is een toren. En als je de beschrijving van de toren leest, dan had die toren een boom kunnen zijn. Er staat gewoon een toren is een ding waarvan de top in de hemel rijdt. En dat is met alle bomen zo, dus dat hoeft er geen probleem te zijn. Hè? Het gaat er maar om, het richt zich omhoog, alleen het leidt toch tot niks. Het is een godsdienstig centrum. Ik moet bij kerktorens vaak aan Babel denken. Dat is een fout van mij, zullen we dan maar zeggen. Want je kunt het ook positief uitleggen met zo'n toren. Maar ik kan er niet zo goed tegen. Dat is een persoonlijke kwestie hoor. Van tegen een watertoren kan ik ook niet goed. Ik ben onduidelijk als ik er tegenop kijk. En dat is met een kerktoren niet anders. Maar het is wel degelijk het embleem van Babel. Zie, als dingen opgericht worden in de Bijbel, als mensen dingen oprichten, heeft dat gewoonlijk geen goede betekenis.
Ja, soms wel, maar dan gaat het wel om een embleem van Christus. Het kan dus wel, hè, maar in de praktijk blijkt het dan niet te zijn. Kijk, die kerk die blijft voor me staan tot in die toekomende bedeling aan toe. Tot in de tijd waarin het koninkrijk geopenbaard wordt. In de voleinding der eeuw, zal ik maar zeggen. Maar de eeuw wordt voleindigd uiteindelijk door, zoals we net gezien hebben, het wegnemen van de aarde van de ongelovigen. Maar het gaat, er wordt ogenblikkelijk vooraf gegaan door de val van Babel. En als we dan van Daniel 4 uitgaan, betekent dat het dan de boom definitief wordt omgehouden en weggedaan. Maar wanneer we in Matthäus 13 zijn, dan betekent dat het dan definitief is afgelopen met het christendom als wereldgodsdienst. Want hoe dan ook, het blijft waar dat het christendom helemaal geen godsdienst behoort te zijn. Het is geen godsdienst. We hebben geen godsdienst. Het enige wat bij ons dan godsdienst genoemd wordt, voor een gelegenheid, voor één keer dan, dat is die van Romeinen 12 vers 2, dat we onze lichamen stellen als een levende, gode, welbehagelijke, welriekende offerander. Dat is onze logische godsdienststatus en daar houdt het mee op. Maar naar de wereldse norm is dat geen godsdienst. En eigenlijk naar Bijbelse norm ook niet. In feite is het zo dat het staat in plaats van godsdienst. Christendom is geen godsdienst. Je hebt of Christus of je hebt godsdienst. En daar mag je tussen kiezen. Met dank aan mijn grote vriend Ben Groot-Henzerink. Voor deze gedachtegang. Maar zo ligt het ongeveer. En dat is dus de strekking van deze gelijkenis in Matthäus 13. Dat wat goed begon, dat wat positief begon, ontwikkelt zich tot iets negatiefs. Tot iets wat dan weliswaar dezelfde functie heeft in de wereld als de oorspronkelijke toren van Babel. In het midden des lands waaromheen de mens zich verzamelt en zijn blik eventueel een beetje naar de hemel richt, zal ik dan maar zeggen. Maar de overste van de macht der lucht, die maakt daar gebruik van. En het zal ook blijken dat het leidt niet tot de komst van Christus, maar tot de komst van de antichrist. Hè? Dat is de strekking van deze gelijkenis. Nou, datzelfde geldt precies eender voor de volgende gelijkenis in vers 33. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel doorzuurd was. En dat is dus nog maar 1 vers voor een hele gelijkenis. En het moet duidelijk zijn dat een zuurdeesem altijd een negatieve betekenis heeft. Het is in ieder geval zo dat bij de uittocht uit Egypte, bij de instelling van het paaslam, van de paasmaaltijd, van de instelling van het paascha, gezegd werd dat het zuurdeesem uit de huizen moest uitgezuiverd worden. En daarop volgde dan ook prompt 7 dagen feest van ongezuurde broden. En verder is het zo dat we in het Oude Testament lezen dat zuurdeesem niet mocht voorkomen in het spijsoffer. Dat is Leviticus 2. Er wordt van 2 dingen gezegd dat ze niet mogen voorkomen in het spijsoffer. Dat is namelijk zuurdeesem en dat is honing. En zuurdeesem mocht er niet in vanwege de negatieve betekenis en honing niet vanwege de positieve betekenis. Want zuurdeesem is een beeld van de oude mens, de oude schepping, de zonde. Ik kom er zo op terug. En honing is een beeld van dat wat het woord van God voorbrengt, namelijk geloof, hoop, liefde, ik noem maar wat. Hè? De geestelijke vruchten van het woord van God. Daar ga ik nou maar niet verder op in, op die honing, want het is helemaal niet aan de orde. Maar het gaat erom dat zuurdeesem een beeld is van de oude schepping. Het eigenaardige is dat zuurdeesem nou net het spul is waardoor kleine dingen groot worden. Zie? Alleen het probleem is dat helemaal niet de bedoeling was, dat kleine dingen groot werden. Want het is namelijk nep. Het is, ik heb maar 1 goed Nederlands woord ervoor, dat is flauwekul. Maar sommige mensen vinden dat een heel erg lelijk woord. En dat heb ik niet, dus ik gebruik het maar heel vrijmoedig. Kijk, zuurdeesem doet weliswaar de omvang toenemen, maar niet het gewicht. Hetgeen natuurlijk toch een aantrekkelijke gedachte is. Hè? Voor sommige mensen. Maar dat is wat zuurdeesem doet. Dat wil zeggen, het doet de dingen reizen. Voor mijn part ten hemel, al lijkt het dan zo. Hè? Het doet het wel reizen, het doet het groter worden. Dat wil zeggen, het lijkt heel wat, maar het is niks. Het is een soort Haagse bluf. We hebben het toch over Den Haag gehad naar aanleiding van de voorgaande gelijkenis. Laten we daar nou maar blijven. Haagse bluf is dat spul van een overigens heel mooie kleur. Het ziet er heel aantrekkelijk en smakelijk uit. En het is ook wel smakelijk, maar het heeft één gebrek. Het is een bord vol, maar het is zo weinig. Hè? Omdat het allemaal lucht is. Ja, het is gewoon niks. Het is gerezen. Ja, het is opgeklopt en zo. Weet ik veel hoe dat werkt. Maar in ieder geval, het stelt helemaal niks voor. En dat is de werking in feite van zuurdecem ook. Je hebt een klein klompje deeg en je doet er wat zuurdecem in. En uiteindelijk krijg je daar dan een heel groot brood uit. Het wordt er niet zwaarder van. Hè? Het rijst de pan uit, heet dat, hè? Ja. Wij kennen een andere uitdrukking. Het zwingt de pan uit, maar dat heeft niks met zuurdecem te maken. Maar een rare uitdrukking overigens. Maar het zuurdecem doet de dingen dus toenemen. Doet het zwellen, doet het rijzen, maar het is niks. En ik weet niet, je moet, ik geloof dat in de nieuwe vertaling het niet meer te vinden is. Maar in de Statenvertaling vind je het woord schuim nog wel eens. Uw vijgen zijn mij tot schuim of zoiets. Dat soort uitspraken. Hè? Dat wat heel wat had moeten zijn, blijkt niks te zijn. Blijkt schuim te zijn. En dan vindt men dan zo gek hoe vijgen nou schuim kunnen worden. Maar je moet die gedachte gewoon oppakken. Het lijkt wel wat, maar het is niks. Het is hol. En dat komt toch nog wel eens voor, hoor. Dingen die grote omvang hebben, maar die in werkelijkheid leeg zijn in de natuur ook. Maar dat is precies de werking van de zonde. En dat is dan ook precies wat we in de wereld waarnemen. Het eigenaardig is dat de zogenaamde wetenschap daarvan de evolutietheorie heeft afgeleid. Want men heeft vastgesteld dat dingen eenmaal van nature de neiging hebben zich te ontwikkelen. Dat wil zeggen groter te worden in het algemeen. En sommige dingen, in sommige aspecten van het leven is het ook inderdaad zo. Het is of het een of het ander. Het groeit of het verdwijnt. Eén van twee. Er zijn geen andere mogelijkheden. Dat is het probleem wat men in de economie ook heeft, hè. Dus in een bedrijf hebt, er zijn maar twee mogelijkheden. Of je groeit, of je verdwijnt. Je gaat failliet. Dus er zijn geen andere mogelijkheden. Dat hoef ik nou niet uit te leggen, want het interesseert jullie toch niet, hè. Maar zo werkt het. Ik heb me dat uit laten leggen. Ik heb het toen ook begrepen, maar ik weet niet of ik het nou nog wel herhalen kan. Maar het ligt wel ongeveer zo. Als je winst wil maken, dan moet je winst wel investeren. Er is geen andere mogelijkheid, want als je het naar je privébezit haalt, dan komt de belasting het weghalen. Dus je moet het in de zaak laten zitten. Dus ben je gedwongen te investeren. Je moet wel groeien. En mocht dat niet lukken, dan ga je vanzelf op de fles, want dan kun je niet meekomen. Met anderen groeien wel, enzovoorts. Nou, dat is het principe in de wereld. Het moet groeien of verdwijnen, één van de twee. Dat is het principe van de mens, van het heen gaan en het zich vermenigvuldigen. Maar de tragiek van dat vermenigvuldigen is dat in de praktijk men weliswaar meer wordt. Dat wil zeggen een uiterlijk vertoon, maar dat het inhoudelijk niks meer wordt en daarom feitelijk achteruit gaat. Of om het eens op zijn modern te zeggen, de soortelijke massa neemt af. Ja, vroeger heette dat soortelijk gewicht. Nee, het heet nog anders, hè? Dat heet niet meer soortelijk. Nee, soortelijk gewicht, dat was vroeger toen het soortelijke massa. En nou heet het... Ja, iets van de specifieke... Ja, iets dergelijks. Nou, weet je veel. Morgen is het weer veranderd. Dus laat maar zitten. We horen het wel, als het weer verandert, hè? Maar dat is het wel punt. Dat soortelijk gewicht, dat neemt af. Er zijn niet meer zoveel oude mensen hier bij elkaar. Die uitdrukking, die moeten we nou maar kennen. Het wordt wel groter... Maar dat is dan ook alles ook. Het is schijn, je hoeft er maar een speld in te prikken, zeg ik altijd maar. En dan zakt het als een pudding in elkaar. En nou, daar zou ik wel een paar voorbeelden van kunnen geven. Van dingen die heel groot lijken, maar die in werkelijkheid gewoon helemaal niks zijn. En nou, zo gaat het nou altijd. En dat is in feite ook het geval met het christendom. Want het is wel groot geworden, maar het is niks. Het heeft geen inhoud. En daarom is het zo groot. Dat is net als zeebellen blazen. Hè? Hoe minder erin zit, zal ik maar zeggen. Hoe lager het soortelijk gewicht, om het dan anders te zeggen. Hoe groter het ding is, hoe meer het lijkt. Maar het is één klap en het is weg. Want het heeft geen inhoud. En vandaag de dag wordt het prachtig geïllustreerd in die geweldige grote kerken, die kathedraal. Ik vind prachtdingen hoor. Heel mooi. Hè? Maar ze zijn leeg, dat heb je dan. Hoe groter, hoe leger. Zo gaat dat. Nou, dat is de schildering van het christendom. Dat is de werking van zuurdecem. Want zuurdecem doet bederven. En bederf doet reizen. Ik ben jaren geleden ook nog eens kruidenier geweest. Dat heb ik nog niet te vaak gezegd op een bandje. Dus dat zeg ik er nou nog maar eens een keer bij. Ben ik nog eens een jaar of drie kruidenier geweest. En dan leer je dat wel. Als die plastic flessen bollen, of als de blikken bol staan, hè, de conservenblikken, dan weet je hoe laat het is. Hè, dan is het bedorven. Dan rijst het. Dan rijst het blik uit. En dan lijkt het heel wat. Maar het is niks zwaarder geworden. Maar je kunt het wel weggooien, want het is niks meer. Nou, het is wel goed voor de handel, bedoel, maar je kan het niet meer opeten. Hè? Nou ja, nou kan die wel weer. Nou, dat is dus de werking van zuurdecem. En het wordt geïllustreerd in de Bijbel. Dat is heel aardig, want ik heb nou zulke strelende dingen gezegd over het zuurdecem. En dan blijkt er in de Bijbel dan toch in ieder geval drie soorten zuurdecem te bestaan die met een mooie naam genoemd worden. Dat is het zuurdecem der Fariseeën, het zuurdecem der Sadduceeën en het zuurdecem der Herodianen. En dan hebben we het hele scala eigenlijk gehad. Want, om dan maar bovenaan te beginnen, het zuurdecem der Fariseeën is dus de leer der Fariseeën, uiteraard. Hè, want dat wordt gezegd, wacht u voor het zuurdecem der Fariseeën. Dat is de leer van de Fariseeën. Fariseeën die overigens orthodox waren. Dat wil zeggen, ze waren trouw aan de leer der vaderen. Helaas waren ze niet trouw aan de leer van de schrift, want dat blijkt wat anders te zijn. Maar ze waren trouw aan de leer der vaderen en daarom was het niks. Daarom was het leeg. Het leek heel wat. En dat is wat de Heer hen dan ook rechtstreeks verwijt. Het leek heel wat. Ze hadden wel een boel uiterlijk vertoon, maar het had geen werkelijke inhoud en dat blijkt ook wel. Oh, ze hadden veel meer dan 10 geboden hoor. Hè? Een heleboel. Maar allemaal geboden die geen enkele betekenis hebben. Over de 10 geboden kan ik ook nog wel praten. Daar heb ik nog wel een mooi verhaal over. Hè? Mooie betekenissen die erin zitten. Dat heeft nog inhoud. Zijn er ook niet zo gek veel. Maar er zit inhoudelijk een heleboel in. Als je tenminste op de goede dingen let. Hè? Maar die geboden van die Fariseeën, daar kan ik ook niks mee. Het betekent helemaal niks. Het vult zogenaamd het leven van de mens, maar dat leven van de mens wordt tot schuim. En je prikt er ook zo doorheen, dat is tot vandaag aan de dag nog het geval. Het zuurdecem der Fariseeën is dus het zuurdecem van de orthodoxie en dus van de geveinsdheid. Ja, want dat is geveinsdheid. Dat is, schijnheiligheid is niet helemaal het juiste woord, maar het komt wel dicht in de buurt. Het betekent dat men zich houdt aan datgene wat van de vaderen is overgeleverd, zonder zich te realiseren wat het eigenlijk is en waar het vandaan komt. En dus is het een doen alsof. Men lijkt godsdienstig, maar men is dat niet. De enige die eventueel gediend wordt zijn dan die vaderen van wie men de leer ontvangen heeft. Maar over het algemeen hebben de vaderen daar toch niet zo lang plezier van. Maar goed, de zuurdecem der Fariseeën. Dan het zuurdecem der Sadduceeën. Sadduceeën, dat waren de wetenschapslui van die dagen, zal ik maar zeggen. Dat waren de rationalisten. Dat wisten ze toen niet, want het woord was nog niet uitgevonden, geloof ik. Maar in ieder geval, zij geloofden niet in wonderen. En zij probeerden de Bijbel op een rationele, een zogenaamd redelijke, verstandelijke wijze te verklaren. Hetgeen niet zo verstandig en rationeel was. Maar ik moet hierbij denken bijvoorbeeld aan boeken die we vandaag de dag ook kennen. En ja, misschien neemt iemand dat me dan kwalijk. Maar ik heb ooit eens een keer een boek gelezen dat maakte veel furoren. Dat was De Bijbel heeft toch gelijk. Toen dacht ik, nou zullen we het hebben. En achteraf blijkt dat de Bijbel wel gelijk heeft, maar de man die dat boek schreef in ieder geval niet. He? Dan laat ik zijn naam dan maar niet noemen, want daar gaat het ook helemaal niet om. Maar dan vinden we weer zo'n die prachtige verklaring van, ja, geen wonder dat die muren van Jericho vielen, want er was net al een aardbeving geweest. Want het was die aardbeving waarbij de wateren van de Rode Zee ook, of van de Jordaan ook scheiden. Daar kon Israël toen doorlopen. Maar niet alleen de wateren van de Jordaan braken, maar ook de muren van Jericho waren bij die gelegenheid wat ondermijnd. En toen was er niet zoveel meer voor nodig om ze onderuit te halen. Je hoeft alleen nog maar op de trompet te spelen. moet Bix Beiderbecker geweest zijn. Maar, nou ja, zul ik, hè? Oké, ken je die niet?
Zijn ze al stil geweest in Jericho intussen?
Ja, dat weet ik ook niet wat ze daar in Jericho dan gedaan hebben. Liepen ze op hun tenen zeker. Ik begrijp die verhalen niet, hoor.
Ze waren gewoon gestaakt.
En als dat, ja, en als dat nou de manier is waarop Jericho dan gevallen is en waarop de Heer dan de overwinning geeft aan Israël, dan denk ik, nou, zo moet. Dat is dan een rationele verklaring, maar mijn reden spreekt het niet aan, zal ik dan maar zeggen. Daar heb ik, zeg mij niks. Ik vind het veel logischer dat de God die in staat is om deze wereld te scheppen bij gelegenheid af en toe een muur onderuit haalt. En hoe hij dat dan doet, dat wordt pas interessant nadat we eerst geweten hebben hoe hij hem neergezet heeft en hoe hij deze wereld gebouwd heeft. Hè? En die haalt hij ook onderuit en ik denk misschien ook wel met de trompet van de aartsengel, hè? Maar echt niet, omdat er eerst een aardbeving geweest is, in tegendeel. Nou, ik begrijp ook al die dingen niet. Ik hoop dat jullie dat ook niet begrijpen. Hè? Maar die Sadduceeën die geloofden dus niet in wonderen. Wat deden ze dus? De Bijbel leeghalen. Dit is niet waar, dat is niet waar. Of althans, je moet het dan anders lezen, enzovoorts. Kortom, en dan lijkt het heel wat, maar het is niks. De enige die daar eer mee inlegt, zijn die Sadduceeën dan zelf. Maar het is surrealisme. Het lijkt heel wat, maar het is niks. En uiteindelijk blijkt dan dat deze mensen, die Sadduceeën, dat die dan ook inderdaad niet geloven in de opstanding. De Bijbel zegt dat ronduit. Nou, als er één manier is om de dingen leeg te maken, dan moet je de opstanding ontkennen. He? Daar hou je namelijk niks over, want al wat er dan nog bestaat, verdwijnt dan vanzelf wel een keer. Alles is vergankelijk en als er geen opstanding is, nou ja, dan houdt alles op. Dan is ons geloof zonder inhoud ijdel, zegt de apostel in 1 Korinthe 15... En ijdel, leeg is ook ons geloof. Kortom, dan staan allemaal schuim, opgeblazen, zeebellen blazen. En nou, dat is zuurdezen. Dus zuurdezen de Fariseeën en zuurdezen de Sadduceeën. En dan krijg je nog het zuurdezen der Herodianen. Dat is helemaal een pracht van een club. Dat waren die lui die meenden dat de Messiaanse profetieën vervuld zouden worden langs politieke weg. Dus daar is geloof ik later de CDA uitgeboren of zo. Was dat niet zo? Nee, ik weet het niet precies hoor, maar goed. Maar ongeveer zo zit het. Dat is de gedachte. Dat de Messiaanse profetieën, ja, ik had ook het Zionisme kunnen zeggen, want dat is net zo hoor. Maar dat de Messiaanse profetieën vervuld zouden moeten worden langs politieke weg. En men heeft voor die gelegenheid dan ook Herodes de Grote en in feite de familie van Herodes tot Messias verklaard. Die zou het dan moeten doen. Waarmee Herodes een voorloper is geworden niet van de Christus, maar van de Antichrist uiteraard. Die evenals Herodes ongetwijfeld een Edomiet zou zijn, maar goed, laten we daar maar verder even niet over hebben, want dan wordt het te gecompliceerd. Maar het is ijdel, het is leeg, het is zuurdecem, want daarmee worden weliswaar godsdienstige dingen geprojecteerd op maatschappelijk, op dingen die in de praktijk van het leven, ook in het politieke leven, aanwezig zijn. En de macht, de groei van de macht van Herodes wordt dan uitgelegd als de vordering van het tot stand komen van het koninkrijk en meer van dat soort dingen meer. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk ijdel en leeg. Want van Herodes hebben we al jarenlang niks meer gehoord, zal ik dan maar zeggen. He? Het heeft nooit tot wat geleid. En de hele gedachtegang heeft ook nooit tot wat geleid. Want steeds wanneer men probeerde een 1000-jarig rijk te stichten, dat had Hitler trouwens ook over, nou ik er aan denk, is dat tot nog toe steeds op niks uitgelopen. En het wordt in de toekomst ook zo, hoor. Dat gaat net zo. Ik weet heel, heel zeker dat de Heer weliswaar een aards, zichtbaar koninkrijk vestigt straks hier op aarde, maar niet langs politieke weg. Hij zet het gewoon neer, maar niet langs politieke weg. Door de prediking van het evangelie. En uiteindelijk neemt hij gewoon degene weg die zich daaraan niet willen onderwerpen. Er wordt geen compromis mee gesloten. Er wordt niet mee onderhandeld, er is niks onderhandeling, het is puur zwart-wit. Wie niet voor mij is, is tegen mij en daarmee basta. Zo gaat dat. En daarom heeft de kerk, of, en ik bedoel dus de gemeente, het lichaam van Christus, daarom hebben gelovigen ook inderdaad echt helemaal niks met politiek te maken. Ik zeg niet dat het zondig is om je met politiek te bemoeien, ik zeg alleen dat het niks met christendom te maken heeft. Staat er volledig los van. En verder bekijk je het maar in ieder geval kan het nooit leiden tot de oprichting van het Koninkrijk van Christus. Hij doet er ook geen goden welbehagelijk werk mee. Wat de Heer doet is de hele maatschappij ondersteboven gooien. Hij doet dat straks. En of wij dat nou al of niet doen nou, of dat we de maatschappij veranderen, dat doet daar niks aan af. Hij gooit hem toch om. Hoe mooi of hoe lelijk hij ook was. Want hij richt gewoon een compleet nieuwe op een compleet nieuw systeem. Compleet nieuwe juridische basis en ook wettelijke basis uiteraard. En dat is dan dat. Merkwaardig is dat sommige mensen denken dat de komst van Christus straks het resultaat is van de kerstening van de wereld. Dat wil zeggen, de wederkomst van Christus is het sluitstuk op ons evangelisatiewerk. Daar komt het op ons werk van wereldevangelisatie. Terwijl de waarheid in werkelijkheid andersom is, dat koninkrijk komt straks hier op aarde gebouwd op het fundament, namelijk Christus. Hij is het begin, niet het einde ervan. Hij is het begin daarvan. Zie? Dus het ligt totaal andersom. Nou, wat hier dan staat is dat zuurdeesem door een vrouw genomen wordt en verborgen wordt in 3 maten meel. Wie die vrouw is, dat is makkelijk genoeg, want het principe hebben we namelijk in het voorgaande gelijkenis al uitgelegd. Die vrouw is in ieder geval... Ja? Babel dus. Ja, je mag van mijn part ook Israël zeggen, want dat is historisch ook wel verantwoord. Maar dan blijkt Israël thuis te horen in Babel. En er is ook een profetie in Zacharia die daarover spreekt. Een Israël wat wordt weggevoerd door de ooievaar, hè? Naar het land Sinear. Ja, met een Douglas DC-2 is dat... hè? Nee, maar dat vinden we daar. Dat komt gewoon omdat... Israël zichzelf, het huidige Israël, het ongelovige Israël, zichzelf in feite identificeert met Babel. Er is geen verschil tussen, het is hetzelfde. En daarom, vandaar die profetie. Maar als je dit in het verband van dit hoofdstuk leest, dan moet je dus niet zeggen Israël, maar dan moet je zeggen het is Babel. Wat daar dan ook onder verstaan wordt. En als we onder Babel verstaan het samengaan van politiek en godsdienst... politieke en godsdienstige streven verenigd, dan moet het duidelijk zijn dat inderdaad het sionisme daaronder valt. Het spijt me dat te moeten zeggen, maar het verandert nou helemaal niks aan de feiten. Het is nou helemaal zo. Dat is een systeem van Babel. En daarom is het tot mislukken gedoemd, de boom zal worden afgehouden. Dus die vrouw hier, dat is dezelfde als die in Openbaring 17 genoemd wordt, namelijk verborgenheid... De naam van die vrouw, weet u nog, op het scharlakenrood beest. De naam was Verborgenheid, het grote Babylon. De moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dat is Openbaring 17 en ik doe het zo voorzichtig, omdat ik in de toekomst nog in Openbaring 17 terecht hoop te komen, omdat het woord verborgenheid daar nou eenmaal genoemd wordt. Dus we komen er in de toekomst nog op terug. Daarom laat ik het nu verder liggen. Maar het is deze vrouw. Welke vrouw nam en verborg in 3 maten meel totdat het geheel gezuurd was. En het principe van de hoer Babylon is inderdaad ontrouw. Dat wil zeggen overspel, het dienen van de verkeerde. En dat is precies wat hier ook gebeurt. Het was 3 maten meel en van 3 maten meel kan zonder meer gezegd worden dat het bestemd was voor de Heer. 3 maten meel is namelijk altijd bestemd voor de Heer. U vindt dat in de geschiedenis van Abraham, Genesis 18 vers 6, heb ik een aantekening van staan. Zoek dat maar eens na. 3 maten fijn meel. Fijn meel wordt trouwens later gebruikt in spijsoffer bijvoorbeeld en zo. Het is bestemd voor de Heer, maar helaas wordt het hier geheel doorzuurd. En u ziet dus precies hetzelfde principe als dat van het mosterdzaad wat zich ontwikkelt tot een monster, tot een boom... Zo is het hier met dit zuurdeesem. Het ontwikkelt zich, het gaat reizen, het reist de pan uit, het reist 3 maten uit, zal ik maar zeggen. En daar houdt het verhaal mee op, want de rest behoort natuurlijk weer tot de openbaring van het koninkrijk, waarbij alle gruwelen en ongerechtigheden, ergernissen uit het koninkrijk, namelijk uit de aarde, zal worden weggedaan. Nou, daarover volgende keer meer, want het is inmiddels mijn hoogste
tijd.
Zullen we eerst danken? We zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat u ons de verborgenheden van uw wil hebt willen bekendmaken. We danken u, Vader, dat we ook vanavond uw woord mochten openen. Al is het dan zo dat we ons vanavond moesten bezighouden met negatieve dingen, met dingen die zich in de verkeerde richting ontwikkelen. We danken u, Vader, dat we tegelijkertijd mogen weten dat wij verbonden zijn met de levende koning. En dat wij mogen deel uitmaken van de verborgenheid van het koninkrijk in zijn positieve betekenis. We danken u, Vader, dat u ons getrokken hebt uit deze wereld. Dat we reeds nu een positie hebben ontvangen, verborgen bij uzelf, een positie in de hemel en met een voorschot reeds op een toekomstige erfenis. We danken u, Vader, dat we deze avond ook uw woord mochten openen waarin wij zoveel leven ontdekken. Een woord wat altijd actueel is gebleven, ook door de eeuwen heen. En zelfs van toepassing is ook op onze dagen en op onze persoonlijke levens. En we bidden u, Vader, wilt u ons helpen om onze blik te richten op uzelf. Uit deze dingen om ons heen, uit deze eeuw, deze wereld om ons heen. Omdat we zullen zien op Christus, onze overste leidsman en onze volleinder des geloofs. We danken u, Vader, dat u ons een toegang geopend hebt tot in dat binnenst heiligdom waar onze hoge priester is ingegaan. We danken u dat we de vrije toegang hebben tot een troon der genade. En dat wij een hoge priester hebben die leeft om voor ons te bidden. We danken u, Vader, dat er niets is wat ons kan scheiden van uw liefde. Ondanks alles wat er dan op aarde zich verkeerd ontwikkelt. Dat wij mogen weten dat we een eeuwigheidspositie hebben die vast ligt in de persoon van onze Heer Jezus Christus. Amen.